Kolossenzen hoofdstuk 1 vanaf vers 3 tot en met vers 11 en ik lees vooruit de NBV. In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus voor u, want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en al heiligen lief hebt, omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Waarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte? Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Onze geliefde medewerker Epaphras, die zich als trouwdienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Tot daar. En zo pas lezen in versje 5b. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Mag ik jullie even vragen, broers en zussen in deze morgen, om een keer terug te keren naar de dag dat het evangelie u bereikt heeft. Sommigen moeten 5 jaar terugkeren, 10 jaar, 15, 20, 25 jaar, misschien wel 30 jaar. Keer een keer terug in gedacht naar die dag. Dat jij het evangelie, dat het evangelie u bereikt heeft en dat jij het gehoord hebt en ook begrepen hebt. Wel, zeg je dan bij jezelf, toen je dat evangelie begrepen hebt, die dag dat je het gehoord had, zeg je dan bij jezelf, ach, was die dag maar nooit gekomen? Of zeg je, ja, ik zou je graag de klok willen terugkeren en in feite die dag nooit niet willen meemaken. Zeg je dat? Ik denk niet dat er hier iemand die wederom geboren is, dat zal zeggen. Zie je, ik denk dat al diegenen die ook wederom geboren zijn, God zeer dankbaar zijn dat ze die dag ook hebben het evangelie gehoord. Zie je, en ik denk dat ze dat evangelie, dat ze dus die wedergeboorte, dat nieuwe leven dat ze ontvangen hebben, dat ze dat voor geen geld in de wereld zou willen inruilen. Moest er hier iemand binnenkomen en die zegt bijvoorbeeld, kijk, ik geef €1 miljoen aan al degenen die terug willen keren naar dat oude leven. Moest dat ook mogelijk zijn, hè? Ik denk dat niemand zou zeggen, ja, het is goed, geef mij dat miljoen. Ik denk dat allen die wederom geboren zijn zouden zeggen, houd jij jouw miljoen maar en ik zal wel mijn eigen leven houden. Moest dat mogelijk zijn natuurlijk, hè? Zie je? Dus, het is inderdaad zo kostbaar, die wedergeboorte, om dat te hebben mogen ontvangen van de Heere God. Maar, hoe moeilijk is het niet, broers en zussen, om dat aan iemand anders te gaan vertellen? Is het niet waar? Hè? Hoe kun je dat nu, in vredesnaam, gaan vertellen aan iemand die dat niet zelf heeft ervaren? Om een voorbeeldje te geven. U weet dat ik naar de Filipijnen ben geweest, maanden half verleden, en ik had echt het verlangen om te scuba duiken. Ik weet niet of dat iemand gedaan heeft van jullie. Scuba duiken, niet snorkelen. Scuba duiken, ja. En wat? Goed. Niemand? Oké, dat is goed. Niemand weet hoe het echt is. Ik kan het een keer omschrijven. We vertrokken met in een klein bootje, al het scuba-materiaal in een kleine bootje. En we gingen richting oceaan, 3 kilometer ver van de kust. En we kwamen aan boven een heel mooi koraalrif. En ik mocht, niet alleen, samen met een instructeur, naar beneden gaan. En dat was een heuse ervaring. Ik had dat altijd willen doen, je ziet dat op televisie. Maar om dat zelf te doen, is dat heel wat anders. Want een keer omschrijven. In het begin ervaar je een zekere onwennigheid. Je voelt een beetje onwennig. Waarom? Omdat je nu in- en uitademt, terwijl je geen lucht ziet rondom jou. Dus de lucht hangt van achter op je rug. Rondom is er geen zuurstof en je bent nu in- en uitademen. Dat is wel een heel onwennig gevoel. De druk van de stalen duikfles op jouw rug, van 13 kilo, dat vermindert in één keer naar 1 kilo, oké, in het water komt. Ja. Nu, daal je langzaam af naar de diepte. En het enige wat je hoort, dat is jezelf in en uitademen. In en uitademen. Niks anders hoor je. Je kijkt naar boven. Je ziet daar een geweldige oppervlakte van water. Het is precies wat een grote spiegel is. Een grote glanzende spiegel boven je. Je zakt naar beneden. Massa's water boven je. Duizenden kilo's water die op je drukt. Je voelt een lichte druk in je longen. En naarmate je dieper gaat, wordt de druk verhoogd. Vooral op je oren voel je ook een sterkere druk nog. Maar het wonderbaarlijke van Hans, die belevenis, is het onderwaterpanorama dat je krijgt. Van al die kleurrijke vissen, van dat wonderbaarlijke koraalrif. Dat je er aan kan komen. Zie je, ik spreek er nog niet van de sereniteit, de stilte, de kalmte, de rust. Die je beleeft daar, onder in dat water, terwijl je langzaam voortbeweegt. Je voelt je als het ware een inwoner van die onderwaterwereld. Ik kan dat heel mooi omschrijven, zie je? Maar je zal het nooit niet weten, tenzij je het zelf ook beleefd hebt. Niemand veel heeft dat beleefd. Ik heb het uitgelegd in mooie woorden. Maar de ware toedracht kan je er niet van begrijpen. Wel, zo is het ook met wedergeboorte. Zie je? Paulus omschrijft dat ook zo heel mooi. Hè? Moet ik je kijken in vers 13 van hoofdstuk 1. Wat zegt Paulus? Hij heeft het over, vers 13, gered worden uit de macht van de duisternis en overgebracht worden naar het rijk van zijn geliefde zoon. Degenen die niet wederom geboren zijn, dat zijn mooie woorden die iets wonderbaarlijks omschrijven. Maar voor degenen die wederom geboren zijn, die weten dat die duisternis, dat een verschrikkelijke macht is. Waarom? Omdat ze er ook in gezeten hebben. En ze kent het verschil tussen de duisternis en het rijk van zijn geliefde zoon, omdat ze nu in dat rijk van zijn geliefde zoon zitten. Dus ze kunnen dat contrast leggen. Dat zijn geen mooie woorden, ze weten wat het ook is. Of vers 26 van hoofdstuk 1. Paulus heeft het over het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan ons onthuld is. Een mysterie, zegt Paulus. Wel, een wederom geboren christen weet wat dit mysterie is. Iemand die niet wederom geboren is, weet totaal niet wat dat is. Mysterie is dat alles, dat de Heer Jezus centraal staat. Dat alles draait om de Heer Jezus. Dat is een mysterie. Maar je ogen moet naar voren opengaan. En als je niet wederom geboren bent, kun je dat niet begrijpen. Of in hoofdstuk 3, vers 10. Om nog een laatste voorbeeldje te geven. Paulus omschrijft heel veel de wedergeboorte. Maar daar zegt hij in hoofdstuk 3, vers 10. U hebt de nieuwe mens aangetrokken en de oude mens afgelegd. Hier kent een wederom gewoon christen wereld verschil tussen die oude mens en die nieuwe mens. Zie je? Maar het meest ingrijpende, ik wil terug van de hoofdstuk 1 weer. Het meest ingrijpende wat een wederom geboren kind van God heeft ontvangen, hebben we gelezen in vers 4. Het meest ingrijpende wat het kind van God mag beseffen dat hij ontvangen heeft, is: want we hebben gehoord, zegt Paulus, dat u in Christus Jezus gelooft. Dat is het, dus daarmee begint het allemaal. Geloof in Jezus Christus. Dat is van God gegeven. Dat moet van boven naar beneden komen, vooral je kan geloven in de persoon van Jezus Christus. Ik heb gehoord, terug naar de Filipijnen, ik heb gehoord dat in de maand december een zeer sombere maand was hier. Dat het 6 of 7 uur in totaal zon was. Dat het elke dag een grijze, grauwe, sombere dag was hier in België. Dat schijnt was het de natste maand ooit. Sinds de metingen in Ukkel. En ik vond het al erg voor jullie. Ik had er echt geen last van. In de Filipijnen. Zie je, voor ons was het zeker niet somber. Het was elke dag zon. Elke dag hadden we zon. Vanaf 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Zie je. En het was elke dag 30, 31 graden. Het was een zeer aangename tijd. En natuurlijk, wat doe je als het 30 graden is? Dan ga je af en toe naar het strand om af te koelen. En we zijn dan ook geweest, op een gegeven moment, naar het strand geweest, met een groepje, Filipijnse jongens, Filipijnse meisjes. En er was daar een meisje bij, Ariane. Of Ariane noemt ze. Ze was 13 jaar, 12 jaar, sorry. En Ariane was dikwijls aanwezig bij de Bijbelstudies. En toen heb ik een stuk of drie keer tijdens de Bijbelstudies de evangelie verteld. Maar goed uitgelegd. En ik wist dat het enig effect had op Ariane. Maar ik had haar persoonlijk, ik zat samen in de zee met dat meisje, en ik wilde toch een keer een indringende vraag stellen aan haar, om een keer echt haar de feiten voor ogen te zien. En ik zei zo tegen dat meisje van 13 jaar, Ariane, wat ga je doen als je voor de Heer staat en de Heer zegt, waarom zou ik jou moeten binnenlaten, Ariane? Wel, ze moest eens goed nadenken, en op een gegeven moment, ze moest eens goed nadenken, en ze zei, en wel, ik heb al altijd mijn best gedaan, zegt ze. Ik weet dat ik geen slecht mens ben. En ik probeer de Heer Jezus ook te gehoorzamen. En ik denk wel dat de Heer mij zal binnenlaten in de hemel, zei ze. Iemand die wederom geboren is, weet dat dat woorden zijn van mensen, van een meisje dat nog altijd in de duisternis is. Goed. Een meisje dat nog niet tot geloof in Christus Jezus gekomen is, zoals we gelezen hebben in deze brief. Ik heb haar onmiddellijk daarom een tweede vraag gesteld, en dan een directere vraag. Om bij het onderwerp te blijven natuurlijk. Omdat ik zag dat ze een beetje rond de pot aan het draaien was. Ik zei, Ariane, wanneer ga je jezelf dan geven aan de Heer Jezus Christus? En weet je wat ze zei? Nu nog niet. Volgend jaar ben ik 13 jaar en dan zal ik me geven aan de Heer Jezus. Goed, het was nog niet gedaan. Nu, het is onze verantwoordelijkheid, broers en zussen, om daar een degelijk respons op te geven. Om een wijs antwoord daarop te geven. Het is onze taak van God om dat ook daarop te reageren. Lees maar een keer in hoofdstuk 4, vers 5 en 6. Paulus geeft ons richtlijnen hoe we dus een weerwoord kunnen geven op dergelijke responsen. Hoofdstuk 4, vers 5 en 6. Je kan niet zomaar zeggen, het is goed, het is in orde, geef dat maar je leven volgend jaar. Dat kan je niet zeggen tegen zo iemand. Wat zegt Paulus? Hij zegt, gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid. En als je wil weten hoe je op de mensen moet reageren, vriendelijk, maar beslist. Ik heb toch vriendelijk, maar beslist gezegd tegen Ariane. Ariane, wat ga je doen als je morgen sterft? Dan word je geen 13 jaar en dan zal het te laat zijn om jezelf te geven aan de Heer Jezus. En toen werd het meisje zeer stil. Het was een vriendelijk, maar beslist antwoord. Ik weet niet hoe het gegaan is met Ariane verder, maar haar moeder is een getuigenis komen geven de zondagmorgen, de week daarna in de dienst. En haar moeder had gezegd in haar getuigenis dat haar dochter naar haar toegekomen was. In de loop van de week. En haar dochter zei, vroeg aan haar moeder, zegt ze, ma, ben ik wel bekeerd of niet? Ziet, dus er was daar een werk gaande in dat meisje. Maar ze was nog niet tot geloof gekomen. Terug naar hoofdstuk 1. We hebben gelezen dat Paulus zegt, dus dat meisje was niet tot geloof in Christus Jezus gekomen. En Paulus zegt hier, vanaf vers 4, we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft. 1. En dat u alle heiligen lief hebt, gaat hij verder. Nu, alle heiligen lief hebben, dat is een tweede gevolg van tot geloof komen. Zonder dat je beseft, als je wederom geboren werd, dan word je geadopteerd. Dan word je, ga je van die ene familie, van de kinderen van de wereld, van de kinderen van de duisternis, over naar de kinderen van God, naar de kinderen van het licht. Johannes zegt dat ook in vers 12 van hoofdstuk 1, zegt hij, dat allen die in zijn naam geloven, de macht hebben gekregen van God, om kinderen van God te worden, zegt Johannes. Dus je krijgt dat ook, je wordt een kind van God. Zie je, zonder dat je het weet, heb je miljoenen broers en zusters bijgekregen, in één klap. Die van een volledig andere achtergrond komen. Zie je? Dat je voordien volledig niet kende. Je hebt dat ook wel al gehad. Als je nu naar Henk Benedijk gaat, of naar Rabbi Zacharias, of naar Zapoenen. Je bent daar, En je bent daar aan het zingen en je voelt een zekere verbondenheid met die mensen daar die je nog nooit hebt gezien. Je voelt je verbonden, vooral als je gaat praten met die mensen, iemand die je nog nooit hebt gezien. Met Manos bijvoorbeeld, die naar ons kwam, toen hij wederom geboren werd. Je voelt daar een verbondenheid mee. Paulus zegt, u hebt alle heiligen lief. Maar hij gaat verder in vers 5. En hij zegt ook nog iets heel moois. Zie, hij blijft maar omschrijven, die wedergeboorte. Hij zegt in vers 5, u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. En daar had hij bij stilgestaan. Broers en zusters, wat een gigantisch groot voorrecht het is, dat je mag hopen, zekerheid trouwens, op wat in de hemel voor u gereed ligt. We kennen onze eindbestemming. We weten naar waar we gaan, we weten wat er ons te wachten staat. Wat dat we niet weten is wat er nog allemaal met ons zal gebeuren. Sommigen van ons, sommigen van jullie, kunnen misschien nog zwaar beproefd worden. Moeten misschien nog door heel wat moeite en strijd gaan. Maar, zegt Paulus, je hebt wel de absolute zekerheid gekregen dat je die eindbestemming gaat bereiken. En het kan best zijn dat er sommigen eerst nog van jullie zwaar zullen moeten lijden. Maar je zal er ook aankomen. Dat is trouwens waar het boekje The Pilgrim's Progress over gaat. Ik weet niet of jullie dat kennen. De Christenreis naar de eindbestemming. Heel mooi boekje, ben daarin bezig. Het gaat over een paar christen die heel wat meemaken. Vooraleer ze de stad Sion bereiken. Heel mooi boekje. Ik sloot een keer aan dat je dat echt een keer leest. Welke verschrikkelijke dingen dat ze dan moeten meemaken. En wel zo is het ook bij ons, zegt Paulus, je hoopt op wat in de hemel gereed ligt. Petrus zegt het nog anders. Hij zegt dat er een onvergankelijke, onbevlekte en onverwakelijke erfenis gereed ligt voor u in de hemelen. Zie je? Dat is toch echt een enorme bemoediging om dat te beseffen. Maar ook wel hier moeten we nuchter blijven en erkennen dat een niet wederom geboren kind van God totaal niet beseft wat dat inhoudt, die onverwelkelijke erfenis. Maar hoe wordt dat nu aan de mensen overgebracht? Dus, vooraleer de mens wederom geboren moet worden, moet hij eerst de evangelie horen en het ook begrijpen. Vers 5. Daarover, zegt Paulus, hebt u gehoord, toen aan u de waarheid verkondigd werd, het evangelie in andere woorden, en toen u het evangelie bereikte. Dus je moet nu een keer goed zien, broers en zussen, hoe God dat evangelie aan mensen gaat verkondigen. Heb er een keer bij stilgestaan. God geeft een evangelie, een blijde boodschap, en hij wil dat verkondigen aan mensen. Maar hoe doet hij dat? Ik kan nog een keer een vraagje stellen. Wie van jullie weet hoe het evangelie naar de christenen in Colosse is gebracht? Wie heeft het evangelie aan de christenen in Colosse gebracht? Ja. Ik dacht dat velen van jullie dachten dat Paulus was. Nee? Ik dacht dat Paulus was in het begin. Maar het is inderdaad waarin? Epaphras. Vers 7. Onze geliefde medewerker Epaphras, die zich als trouw dienaar van Christus voor uw inzet heeft u daarin onderwezen. Dus dat wil dat zeggen, je hoeft geen Paulus te zijn om het evangelie te verkondigen. U kunt gerust ook een Epaphras zijn. Wat was wel een Epaphras, waarvan Paulus zegt dat hij een trouw dienaar van Christus was. Maar ben ik blij dat God ook naar mijn huis een trouw dienaar van Christus heeft gezonden. Dus Jos. Ja, God gebruikt mensen om het evangelie te verkondigen door zijn trouwe dienaars. Die staan echt zijn tot de eindkeer gekomen doordat God een trouwe dienaar gestuurd heeft naar ons. Wat het begrepen. En het is al altijd Gods plan geweest dat hij mensen daarvoor gaat gebruiken. En dan nog mensen, want wat gebeurt er? Het evangelie wordt overgebracht aan mensen. die door datzelfde evangelie ook zelf verlost worden. Dus de mens wordt gered door het evangelie. En wat gebeurt er? God wil dan zo graag die mensen die gered zijn door dat evangelie ook op zich nog een keer gaan gebruiken om dat evangelie te gaan verkondigen. Zie je dat? Dat is Gods plan. Daar schept God zo'n vreugde in. Als dat evangelie op jou gewerkt heeft, wil God dat dat ook door jou gaat stromen, zodat je ook verder dat evangelie kan verkondigen. Kijk, het is dus heel goed dat we toegevoegd worden aan een gemeente. Dat is hetgeen dat er moet gebeuren met iemand die wederom geboren is, die nog maar pas een kind van God is, dat hij toegevoegd moet worden. Dat heeft zijn redenen. Hij moet omringd worden, hij moet omkaderd worden, want hij moet gevoed worden. Het is een klein kind en hij heeft pas dat geloof ontvangen. En het geloof moet nu gaan groeien. En dat is wat er gebeurt bij ons. We groeien in geloof. Dat is hier de ideale plaats om te groeien in geloof. We horen veel van God, we krijgen bijbelstudie, we worden gesticht en we worden aangescherpt en we worden onderwezen. Maar waarom worden we aangescherpt, broers en zussen? Kent er iemand dat spreekwoord? Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander. Daarom ga je in een gemeente ongevoegd toegevoegd worden. Maar als de spreukenschrijver over ijzer spreekt, welk ijzer is dan, denk je? Het is het ijzer van een zwaard. En wat gebeurt er met een zwaard? Wat moet je doen met een zwaard? Het wordt dan mee gestreden, hè? Zie je? Dus gij zelf, persoonlijk, wordt, ieder van ons, aangescherpt om te strijden. Het is niet onbekend dat er, als er iemand gedoopt wordt, welke keer gezegd wordt, welcome to the struggle. Dus het is een strijd. Dus, er moet een tijd komen in jouw leven, broers en zusters, allen persoonlijk, dat jullie ook zelf dat zwaard kunnen zijn. Dat jullie ook zelf persoonlijk ingezet moeten worden om dat evangelie dat God jou gegeven heeft, ook door te vertalen aan andere mensen. Die mens naast jou, die mens op jouw werk, die collega op jouw werk, die mens in de straat, die mens in jouw familie. God wil zo graag dat evangelie aan die mens gaan vertellen. En hij wil jou daarvoor gaan gebruiken. Sta je daarvoor open, broers en zussen. Sommigen van jullie zijn al 15, 20, 25 jaar bekeerd. En God wil nog altijd jullie gebruiken. Om ook dat evangelie aan anderen te gaan verkondigen. Sta je daarvoor open, broers en zusters. Wat zegt de Heer Jezus? Als hij zo naar de mensen kijkt, en als hij die 70 uitzendt, hij zond er 70 uit, maar hij zegt, de oogst is wel groot, zegt hij, maar er zijn zo weinig arbeiders, zegt hij. Is dat niet treffelijk ook in onze tijd? Of als de Heer Jezus zegt tegen Petrus en Andreas, zegt hij, kom Petrus, kom Andreas, volg me, ik ga je maken tot vissers van mensen, zegt hij. Dacht je dat dat alleen maar was voor Petrus en Andreas? Nee, zeker niet. Als de Heer Jezus zegt, ik ga jullie maken tot vissers van mensen, dan spreekt de Heer Jezus over een veranderingsproces die gaat gebeuren in die mens, in die vissers. Een transformatie. Op een gegeven moment gingen Petrus en Andreas anders gaan kijken naar mensen. Dus ze zagen de mensen rondom zich als mensen die verloren zouden gaan, plotseling, omdat ze van duisternis in licht overgingen. Dus, de Heer Jezus zegt, ik zal je veranderen. Ik zal je de capaciteit geven om vissers van mensen te worden. En is het niet zo, broers en zussen, dat ook wij diezelfde geest hebben ontvangen van Petrus en Andreas, dat ook wij vissers van mensen moeten worden? Is dat niet zo? Is dat zichtbaar in onze levens? Worden we ingezet voor die dingen? Zie je wat naartoe wil? Worden gebruikt door God om zijn waarheid door te geven. Ik wil terug gaan naar Kolossen, hoofdstuk 1. Heb je het al een keer afgevraagd wat dat Gods wil is in jouw leven? Wel, je kunt het lezen in vers 6. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u. Vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Dus die eerste christenen hadden het evangelie gehoord, maar ze hadden wel verdorie een taak op hun genomen. Moet ik je kijken. Wat zegt, overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het. Ook bij u. Stel je voor dat de eerste christenen een taak niet op zich hadden genomen. Op een gegeven moment was er wel een periode waarin ze die taak verzaakten. Dat er dan op een gegeven moment vervolging kwam en dat ze genoodzaakt moesten weggaan uit Jeruzalem naar de streken van Samaria. Toen de vervolging begon, bij de steniging van Stefanus. Dus God moest dat allemaal nog een beetje in gang steken. Zie je, het gevaar dat we dus op onze lauren gaan rusten, naar huis gaan gaan en naar de diensten komen en zo, maar dat we niks doen. Dat ook voor onze tijd, broeders en zussen. Maar hier, die christenen hadden wel een verantwoordelijkheid op zich genomen daar in Colosse. Ook bij u. Draagt vrucht. Ze namen een verantwoordelijkheid op. Dus zie je, broers en zussen, het is niet genoeg om inderdaad alleen maar naar de dienst te komen, alleen maar naar de bijbelstudies en naar de bidstonden. Dat mag niet eens te zijn dat je alleen maar mee bezig bent. Je wordt aangescherpt voor een doel. Daarom wordt je gebracht in de gemeente. Je wordt gesticht in de gemeente en opgebouwd met een doel. Dat je Gods wil te volle mag doen. Te volle staat erin. Heb je het gelezen? In de NBG staat er vervuld zijn met de kennis van zijn wil, staat er. En dat is nu precies wat Paulus ook zegt. Paulus zegt, jullie zijn heel goed bezig. In vers 9 zegt hij, daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben, we vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen. Zie je, ten volle. Gods wil, broeders en zussen, ten volle leren kennen, dat is een groeiproces. En het geheim van dat groeiproces is, het geheim van dat christelijke groeiproces, de kracht van dat christelijke groeiproces is, ligt dan in het doen van Gods wil. De kracht van het christelijke groeiproces ligt hem in het doen van Gods wil. Dus, nogmaals, het is niet de bedoeling, broers en zussen, dat je meer gaat weten over God. Dat je naar de bijbelstudies komt en dat je kennis gaat vermeerderen. Dat is niet de bedoeling in het leven van een christen. Het is de bedoeling dat je kennis die je hebt, dat dat toegepast wordt en doorgegeven wordt. En daardoor ga je ook aangescherpt worden. Dus de kennis dat je gehoord hebt, wordt toegepast en doorgegeven. En dan komt er aanscherping. En dan ben je ook dat zwaard in Gods handen, waarmee hij kan strijden. Zie je, vers 10, dan zegt de Heer, dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer. Hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien. Zie je wat een mooie belofte dat Paulus ons hier heeft. Hij zegt, dan ga je leven zoals de Heer het wilt. Dan zal je hem echt welgevallig zijn. Dan zal je vrucht dragen, zegt hij. En dan pas zal uw kennis van God vermeerderen. Het is niet door 10 keer de Bijbel te lezen dat je kennis van God gaat vermeerderen. Nee, kennis van de Bijbel gaat vermeerderen, maar niet kennis van God. Het is door Gods wil te doen dat je daardoor gaat vermeerderen in kennis van hem. Tegenovergestelde effect van het niet doen van Gods wil, terwijl je weet wat Gods wil is, dat is nog dramatischer. Dan komt er een periode in je leven waarin dat je in een knoop gaat zitten. Dat je christenleven zal vervelend zijn. Er komt verveling, er komt routine, er komt gewoonte in je leven. Het groeiproces stopt. De groeifase van het kind van God wordt onderbroken. Waarom? Omdat je niet reageert op wat je weet. De Heer verwacht dat met je kennis van God, dat je daar iets van had. Iets mee gaat doen. En dan komt er zo'n periode in het leven van een christen dat je zegt, amai, mijn christenleven is zo saai geworden. Altijd maar hetzelfde, naar de dienst komende zondag, en naar de bijbelstudies, en naar de bidstonden. En die sleur, altijd maar datzelfde, die sleur komt daar binnen, in je leven. En dan ga je van alle dingen gaan zoeken, om toch een beetje spanning in je leven te hebben. En dan ga je je tijd gaan opvullen met dingen die niks te maken hebben met het koninkrijk van God. Waarom? Omdat je gaat vervelen. Omdat je stopt met groeien. De dingen van God lijken niet meer interessant. En ik denk niet dat dat de wil van God is. Dat je zo'n leven gaat leiden. Een saai christenleven. Dat past niet bij God. Want God is een boeiende God. God is een God die regelmatig uitdagingen op jouw weg stuurt, die jou heel vele malen wilt ook boeien. God is een fascinerende God. Als je een saai christenleven hebt, met verveling, dan ben je niet goed bezig. Zie je dat? Maar Paulus zegt, dat boeiende christenleven is weggelegd voor iedereen. Iedereen, je moet geen Paulus zijn, je mag gerust een Epaphras zijn. Paulus spreekt hier over dat Gods kracht stroomt door jou. Heb je gelezen in vers 11? Moet ik eens kijken welk wonderbaarlijk iets dat er gaat gebeuren met de christen die doet wat, met de kennis van God wat dat hij weet, die dat gaat reageren. Hij zegt, u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. De voorhoeve vertaling zegt, je zult met alle kracht bekrachtigd worden. Dat lijkt niet echt saai, hè? Dat is een heel boeiende belevenis om dat te ervaren in jouw leven. Omdat de God de anderen op het oog heeft, die dat evangelie moet horen, en hij gaat jou als kanaal gebruiken om tot zegen te zijn van die andere mens. Heb je dat al een keer meegemaakt in je leven? En zwijgt dan nog van de vreugde die je beleeft in het doen van Gods wil. De Heer Jezus kende die vreugde, want hij zegt het ook op een gegeven moment tegen zijn discipelen. Zijn discipelen wisten totaal niet over wat de Heer Jezus sprak. Hij zei, ik heb voedsel, zegt je, maar jullie kennen er niks niet van, jullie weten niet wat dat is. En wat zei hij? Mijn voedsel is het doen van de wil van God. En dat is voedsel, wat spijtig genoeg heel veel christenen niet weten wat dat is of hoe dat smaakt. Het ware christenleven, broers en zussen, is het vinden van Gods wil, maar ook het doen. Zie je? En dan kan je dat ook een beetje gaan vergelijken met mensen die die vreugde niet ervaren, die die kracht, met kracht bekrachtigd, die echt niet weten wat dat is, kan je het een beetje gaan vergelijken met scuba duiken. Ik heb dat ook uitgelegd wat dat was, maar je weet het wat dat is, maar je hebt het nooit niet gedaan. Vele christenen beleven zo'n christenleven, dat ze niet weten wat dat is, om door God gebruikt te worden. Ze hebben wel de vreugde, pas op, ze hebben wel vreugde dat ze gered zijn, en dat ze die eeuwige bestemming zullen bereiken. Ze hebben de vreugde van de Heer Jezus te kennen, maar ze hebben totaal geen vreugde, omdat de Heer hen gebruikt en tot zegen maakt van die anderen. Die rivieren van levend water waarover de Heer spreekt, dat stroomt door de mens, maar dat stroomt naar de anderen. En er zijn heel veel christenen die dat niet kennen. En het is daarom dat Paulus ook zegt, om alles vol te houden en alles te verdragen, maar waarom zou je met kracht bekrachtigd worden, zodanig dat je alles vol zou kunnen houden en alles zou kunnen verdragen, want de dag dat je dus uitgaat met de evangelie, zal er tegenstand komen. Wat dat je ook doet, in je familie, overal. En daarom zegt Paulus, dat je die kracht zal ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. En dat is het probleem. Want, jullie weten, als je staat voor het evangelie, dat je het niet zal maken als God jou niet bekrachtigt. En dat is angstig. Dat is beangstigend. Als je met de evangelie moet uitgaan, of als je moet staan voor de evangelie, waar je ook bent, dan heb je daar kracht voor nodig. En vele christenen zien dat tegenop, omdat dat beangstigend is. Omdat je dat moet loslaten. En dan moet je gaan durven vertrouwen op God. Maar, komt het toch dat zoveel christenen dat niet durven? En de Heer Jezus zegt het zelf. Hij zegt, wie achter mij moet komen, wat moet hij doen? Hij moet zichzelf verloochenen. En hij moet zijn kruis opnemen. En dan kun je me volgen. En dat is het probleem. Jezelf verloochenen, dat wil zeggen dat je eigen plannen opzij moet schuiven. Gedaan mijn eigen plannen, gedaan mijn eigen willetjes. De dingen die je zo graag doet voor jezelf, zet dat aan de kant. En geef je aan God. Verloochen jezelf. En dan ga je zien dat er vele dingen in jouw leven gaan veranderen. En dan ga je leven geen saai leven meer zijn, maar het gaat een boeiend leven zijn. Zoals we gelezen hebben, dat je met kracht bekrachtigd zal worden door God. En je kan dat vrijwillig doen. De Heer verwacht het van je dat je het vrijwillig doet. En je kan dat op een bepaald moment van je leven. Je mag al zoveel volgen gedaan aan mijn leven. Je kan al 25 jaar christen zijn en er nog niet veel van gebakken hebben. Maar je kan nog altijd vragen aan de Heer, bekrachtig me met die kracht. Ik wil het nu echt doen. Ik wil er nu in feite echt een keer voor gaan. Het is nog niet te laat. Zie je? Dan ga je ook proeven wat dat de Heer geproven heeft. Als hij zegt, toen voedsel is het toen van de wil van God. Dat is mijn voedsel. En ook voor ons is dat voedsel weggelegd. En het mooie is, een keer dat je dat voedsel gesmaakt hebt, ga je nog meer willen van dat voedsel. Tot daar.